Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis.
Welkom, Jaren. Moet jij eens voorstellen?
Ja, ik wist dat je dat ging vragen. vind ik lastig, maar ja, mijn naam is Jaren inderdaad. Dat heb je goed. Ik ben iemand die ontzettend veel dingen doet, leuk vindt en heel veel energie altijd overal uithaal. Maar ik kan me niet heel erg, zeg maar, kaderen wat dan precies wie mij maakt.
En dan ga ik toch dan eerst maar even jouw reis beginnen toen jij een kleine Jade was. Uit wat voor gezin kom jij?
Vrij traditioneel in de zin van vader werkt, moeder thuis en oudere zus. En ik. En een hoop dieren hadden we ook. Honden, katten, ratten, kippen, de whole shebang eigenlijk. Ja, dat.
En die verhoorde jij dan ook mee?
Ja, we hadden ook een schema wie dan de hond uit moest laten. Dus van de school en dan keek je, oh jee. Ja, of de avond anders, weet mijn zus. Maar ja, dus wij werden wel meegenomen ook in de verzorging. De kippen, de eieren, de rapen, dat soort dingen. Dus, maar het was gewoon een rijtjeshuis, maar gewoon een doorzonwoning. Waarin we dat allemaal hadden, ja.
Dat was plaats genoeg.
Ja.
Geweldig.
Ja, dat is wel leuk, ja.
Maar op een gegeven moment ging je dan naar school. En dan, wat voor kind was je op school?
Een kind wat achteraf gezien eigenlijk niet zo in het onderwijs paste, zeg maar. Dus ik was een vrij druk kind. Niet zoveel structuur, dus ik kon niet lang stilzitten. Ik vond het moeilijk om mee te doen met wat er van me gevraagd werd. Dus ik had regelmatig straf. Het was een vrij kleine school ook. Ik kom uit Muiden, Amsterdam. Dus je had groep 1, 2, groep 3, 4, dat. Dus allemaal kleine, ja, en weinig leerkrachten. Dus iedereen kende je ook. Dat was niet altijd leuk. En mijn zus was veel rustiger. Die zat natuurlijk twee groepen boven mij. Dus ik werd ook altijd wel een beetje vergeleken met haar. Zij deed gewoon haar ding. En ik was altijd druk. Dus de klas uitgestuurd. Ja, dus dat eigenlijk.
Ja. En dan zijn we in de tijd. We zijn dan in dromen, in voelen, in denken, in doen.
Zeker een voeler. Ook in de zin dat ik ook wel, zeg maar, de grote mensen al een beetje kon aanvoelen. Dus die zeiden A, maar ik voelde B. Dat vond ik altijd wel ingewikkeld. Een doener in de zin dat ik altijd buiten was. Altijd buiten spelen met de hond. Ik had verzorgpaarden. Ik was altijd wel gewoon buiten. Een dromer zeker. Want als ik in de klas zat, we hadden van de bovenramen. En ik droomde eigenlijk altijd dat ik eruit vloog. Dat ik ontsnapte aan hetgeen waar ik eigenlijk was.
Waar ging je dan om?
Weg. Gewoon, ja, weg. Weg bij, weg uit deze situatie, weg uit de klas. Ja, het was niet een veilige, fijne plek eigenlijk. Ja, weg. Daar waar het beter is. En toch ook wel naar huis, want ik had het thuis gewoon heel fijn. Lekker met mijn moeder knuffelen, thee drinken, dat soort dingen. Dus ja, in ieder geval daar weg. Ja.
Dus niet zulke fijne herinneringen aan school.
Nee, de basisschool was echt niet leuk. Nee. De middelbare school was een verademing daardoor. Dus heel veel nieuwe mensen, grote school. Allemaal nieuwe kids, een leuk groepje. Dus dat was echt heerlijk. Ja.
Dus wat voor school ging je?
Ik ging naar het Casparis College, dat was MAVO, HAVO. Dat heette toen nog LTS en zo. Dat hadden natuurlijk ook nog technieklessen en dat soort dingen. Dus ik deed MAVO. En dat was prima. Ja, dat ging wel. Ook wel dingetjes gehad natuurlijk, maar dat was in ieder geval 100 keer fijner dan de basisschool. Dus dat was wel heel erg
prettig. Ja, toen even over de basisschool. Was het dan, waren de kinderen, of was het de leerkracht, of was het de leerstof, of was het de combi? Wat maakte het dan zo? Dat jij dacht, nou, dan beter elders zijn.
Ja, toch ook wel een combinatie, denk ik. Ik ben best wel gepest. Ik heb heel erg gestokken tot ik een jaar 12 was, denk ik. 12, 13. Maar echt zo erg dat ik mijn eigen naam niet eens kon zeggen. Dus wel. Dus ik kom er niet uit, zeg maar. Qua spraak. Nou, daar werd ik natuurlijk mee gepest. Dat is de makkelijk. Ik was altijd heel erg lang. Ik was de langste meid van de klas. En ik had vrij kort haar op een gegeven moment ook. En zo'n buitenboordbeugel. Dus allemaal makkelijke dingen om iemand, zeg maar, mee te plagen. En ja, leerkrachten waren, ja, er waren ook wel lieve leerkrachten bij zitten. Maar ik had ook wel een juf waar ik gewoon, ja, waar ik gewoon niet zo'n goede klik mee had. En dat liet ze ook altijd wel merken. Dus dat was, nogmaals geen veilige plek. Hmm. En schoolwerk, ja, vond ik gewoon best wel lastig. Ik was dom. Dat werd ook eigenlijk wel verteld. Dus,
echt?
Ja. Omdat ik gewoon niet zo goed kon, aan mezelf kon concentreren of lang stilzitten, wat ik net al zei. Achteraf blijkt dat dan ADHD te zijn, maar goed, dat wist ik toen. Dus ik was gewoon dom, irritant en vooral heel druk. Zo. Dus een beetje afdronk van mijn basisschoolperiode.
Dus je had een flink sticker op je voorhoofd,
ja.
Voor je gevoel.
Ja. Ja, en dat hoorde bij mij ook stom genoeg. Hè? Dus het is niet leuk om dat te horen, maar je gelooft het zelf ook.
Dat bedoel ik. Ja. Ik geloof dat jij die sticker bent. Maar wat deed dat met jou dan?
Ja, het zorgde er toch wel voor dat je... Nou ja, ik ging mezelf ook wel overschreeuwen juist. Dus dat ik juist te druk werd. Dus dat mijn ouders me juist weer moesten gaan remmen. En ja. Maar ja, je voelt je niet begrepen. Je hoort er niet bij. Ja. Dat is wel zo.
En toen je naar de middelbare school ging, ging je dan alleen? Kwam je alleen op een nieuwe school? Dus kon je een nieuwe start maken? Of waren er toch ook nog oude klasgenoten die dan met jou meegingen?
Nee, ik ging alleen. Ik ging wel met een meisje op het Muiden. En daar fietste ik lekker samen mee op. En die zat niet bij mij op de basisschool. Want we hadden twee basisscholen in Muiden. En dat was gewoon meteen leuk. Eigenlijk. Ja, het was echt... wat ik zei, een verademing om gewoon... En allemaal nieuwe natuurlijk leerkrachten. En allemaal verschillende vakken. En dan moest je weer van lokaal naar lokaal. Dus er was ook heel veel beweging.
Ja.
En we hadden trappen. Nou, dat vond ik helemaal geweldig. We hadden twee verdiepingen. Dat was tof. Ja, en de schoolfeesten. En we hadden theater, we hadden musical. Dus ik speelde eigenlijk Stefans elk jaar de hoofdrol in de musical.
Cool.
Dus dat was... Want als ik een musical deed, dan stopte ik niet. Want dan heb je je tekst geleerd, of je doet het op zang. En dan, dus dan kom ik er wel uit.
Ja. Dus die sticker die je op de basisschool had, die heb je afgedaan?
Ik was nog wel dom. Dus de sticker dom heb ik heel lang gewoon erop gehouden eigenlijk. Ik heb mezelf ook echt wel regelmatig een MAVO-kluintje genoemd. Dat ik het toevallig van mijn zus nog wel genoemd. Dus ik noemde mezelf later ook meer streetwise. Dat is een hele mooie, ook een hele mooie term. Ik heb niet gestudeerd, maar ik ben wel streetwise.
Ja, dat is cool. Ja. En dan word je nog ouder. Of trouwens, waren er nog docenten waar jij echt nog met een glimlach of juist nog met een... ergens aan terug, denk ik. En waarom?
Ja, het leuke is, ik heb nog steeds contact met mijn kleuterjuf.
Dat ben ik.
Ja, dat is... dat was groep 1, 2, altijd lekker knuffelen. Een hele lieve, warme vrouw. En, dus dat is leuk. En er waren ook echt wel leerkrachten, die waren gewoon lief. Maar ik had dus ook één leerkracht, die ik zelfs toen ik eenmaal bevallen was van mijn eigen kind, die wilde nog even in de wagen kijken. En toen dacht ik, nou, dat kan ik niet doen. Ja, ik ben nu volwassen, nu zeg ik nee. Dus een beetje dat.
Oh, en ja. Ik vind jou een momentje.
Ja. En dan ook gewoon doorlopen. Terwijl die vrouw zich misschien helemaal niet zo bewust is. Maar misschien heb ik het ook groter gemaakt in mijn hoofd. Hè, dat ik heel veel dingen op één leerkracht heb geprojecteerd. Maar ze was wel een beetje de bron van ook onderheil.
Hoe welk jaar was het ongeveer dat dat toen gebeurde voor jou?
Dat ik haar weer tegenkwam met mijn baby.
Welk jaar was die leerkracht?
Dus dat was echt 4, 5, 6, 7. Dus dat liep helemaal door. Ja, het was echt een hele kleine school. Dus,
je hebt ook 4 jaar.
Ja, je was elke keer de Sjaak.
Oké,
dat is neus.
Ja, nou, best wel een beetje.
Het waren vaak wel duo's. Maar dan had je maandag, dinsdag de ene en dan moest het donderdag, vrijdag de ander. Dus dat was altijd, de helft van de week was sowieso druk.
Ja, maar dat is geweest. En je vertelde al dat je een dochter hebt. Of in ieder geval, het was een kleintje die in de wagen lag.
Ja, de klok.
Ja. Hoe ziet jouw huidige gezin eruit?
Ja, mijn huidige gezin. Nou, we zijn thuis met z'n drietjes. Ik heb een dochter van 10, Olivia. Die is dus in 2013 geboren. Heerlijk kind. Heerlijk blond kind. Ja, heel lief, heel rustig. Heel goed luisteren. En altijd alles eten wat ik voorschotelde. Dus ik dacht altijd, nou, dit kan ik. Dit opvoeden kan ik. En andere ouders zeiden wel eens, nou, mijn kind lust niks, eet niks. En schreeuwt in de supermarkt altijd, nou, dat ligt echt aan jezelf. Ja. Toen kwam nummer 2. Ja, dat is Mannenlief. Die is nummer 7. Is ook echt een engel en een heerlijk kind. Maar zo anders. Haar eerste woorden waren al zeg maar, haar bordje wegschuivend. Hoeft niet. Dus dacht ik, ja, maar dit is hetzelfde gestoomde pastinaakhapje als dat ik voor Olivia maakte. Maar jij wil het niet hebben. Dus dat was wel, dat was even wennen. En toen kon ik ook wel weer wat milder naar andere ouders kijken en denken, oh, wacht even. Het ligt dus niet altijd aan jou als ouder. Je krijgt ook gewoon een bepaald soort mens in je huis. Ja, dus en we hebben nog een hondje. Dus dat is mijn aardige zoon, die is 2. Ja, en met z'n allen wonen we lekker samen.
En zijn de kinderen ook nog in de
pand? Ja, dat klopt. Ik heb met iemand, met mijn ex heb ik een soort co-ouderschap. Dus de kids die gaan om de week daar ook naartoe. Ja, dus zo proberen we dat een beetje vorm te geven.
Dan ga ik nog even terug naar jouw kindertijd, of jongens, pubertijd.
Mm-hmm.
Je hebt de MAVO gedaan. Wat ben je toen gaan doen?
Dat was wel grappig. Mijn vader zei altijd, ik breng al mijn geld naar de accountant. Toen dacht ik, dan moet ik accountant. Ik geef namelijk niet zoveel geld, maar ik had wel gauw door dat dat wel in deze wereld wel een belangrijk thema is. Dus toen ben ik naar het MBO voor accountancy gegaan, dat is boekhouden natuurlijk. Daar heb ik denk ik 3 maanden op gezeten en ik ben er denk ik 4 keer geweest. Veel spijbelen, veel andere dingen. Dat ging niet helemaal zoals het zou moeten, zeg maar. Tot ik dus een reclame zag van werken bij de landmacht. 17 rentes jong was ik en daar stond dus dat je kon werken en studeren tegelijk. Dus toen heb ik eigenlijk vrij snel het mbo vaarwel gezegd. En als 17-jarig meisje het leven.
Zo.
Ja.
Dat was een switch.
Ja, dat was dat niemand zien aankwam. Mijn ouders waren ook niet meteen enthousiast. Die hadden wel zoiets van, ja, wat ga je daar dan doen? Maar uiteindelijk heb ik ze zover gekregen dat ze begrepen waarom ik het wilde doen.
Ja, wat heb je daar gedaan? Hoe ging dat?
Ja, jeetje. Ik ben opgekomen als zeg maar een soldaat in Ermelo. Daar heb ik dan heb je zo'n basisopleiding 3 maanden. En dan staan er sergeanten allemaal tegen je te schreeuwen wat je dan moet doen. Ik vond er vrij snel door. Ik dacht, nou, misschien moet ik dan toch maar sergeant worden. Want ik vond het leuk om tegen iemand te schreeuwen dan. Dus ik ben eigenlijk na een jaar paraat ben ik weer naar de Koninklijke Militaire School gegaan. En toen ben ik zelf sergeant. Wat heb je daar gedaan? Heel veel logistiek voornamelijk. Dus vrachtwagenchauffeur, bij de brandstof gezeten, allemaal dat soort dingen gedaan. Want ook wat missies nog gedraaid. Dus ik heb in Bosnië gezeten, ik heb in Irak gezeten. Dus ik heb 8 jaar gedaan.
Zo.
Ja. Zo'n mooie tijd, hoor.
Ja, een mooie tijd?
Ja, een hele mooie tijd. Ja, zeker. Ik ben daar echt wel, ik ben er wel groot geworden. Kijk, als je 17 bent, is er eigenlijk nog heel veel behoefte aan ik. Dus de therapeuten zijn het niet altijd even eens met de leeftijd 17. Ze vinden dat wel vrij jong. Want je start in een groep. Die groep die zit weer, hangt weer in een peloton. Het peloton zit weer in een compagnie. En een compagnie zit hangt weer bij een bataljon. Dus er is geen plek voor ik. Ik is niet daar. 1 man is geen man. Ja, dus voor je eigen ontwikkeling qua ik is het wel wat. Nee, verder is het gewoon geweldig. Structuur, regelmaat, ja, salaris. Alles was gewoon, maar alles klopt daar.
Wat was daar fijn aan dat je denkt van, oh ja, ik ben een ik. En dat je aan de andere kant dus helemaal opgenomen werd. Dus je was geen ik zijn. Er was geen plek voor je.
Ja, als je natuurlijk niet zo blij bent met je ik, zoals ik dat had, dan is het heel erg fijn om ergens bij te horen. Dus je bent echt letterlijk nooit alleen. Je hoort gewoon bij een groep. Je hebt een buddy. Dus je hebt altijd iemand, een maatje waar je bij hoort. En waar je eigenlijk alles mee samen doet. En het nadeel is dus dat je inderdaad... echt letterlijk je eigen ik niet zo ontwikkelt. Dus dat er gewoon... Dat je bijna zelf geen fouten maakt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat alle fouten die je dan al maakt, die doe je samen. Dus dat kan je dan nog een beetje wegschrijven onder het grotere geheel.
Zo. Ja, dat was het niet.
Ja, dat was ik niet. Dat was iemand anders. Ja, dus ik denk dat lastig is. Maar goed, uiteindelijk ontwikkel je het wel weer, denk ik. Maar
op dat moment was het fijn voor jou.
Op dat moment was het voor mij heel fijn. Ja, lekker samen, lekker Waren er meer verhalen? Ja, zeker. Natuurlijk wel, wat was het, 3 of 4% of zo was het toen. Dus niet superveel. Maar in zo'n opleiding zitten er ook wel zat. We hadden een kamer met volgens mij 8 meiden lagen of zo. Ja, en dan natuurlijk wel tegen, wat is het, 50 mannen. En dan verdeeld over de verschillende pelotons. Dus ja, in de verschillende groepen. Dus ze deden ook niet alle vrouwen in één stukje. Voor onze tijd had je de MILFA's, de militaire vrouwenafdeling. Maar wij waren gewoon one of the guys. En dat was ook wel fijn.
Ja, zo zien. Ja, was jij wel blij mee?
Ja, zeker. Soms is het lastig, want je bent... Ik heb natuurlijk ook wel discussie. We hadden toen de film G.I. Jane. Dus ik noemde mezelf G.I. Jane. Maar zij gaat uiteindelijk natuurlijk bij de echte gevechtstroepen. Daar was ik nooit zo'n voorstander van, maar meer ook omdat ik dat zelf niet ambieerde. Maar dan merk je natuurlijk wel dat ja, qua lichaam ben je gewoon ook anders. Dus het kan zo zijn dat je daar wel op geen last van hebt. Maar er zijn ook zat mannen bij wie ik sterker ben dan zij. Dus dat zegt dan weer helemaal niets over het hele gender.
Oké. Ja. Maar heb je daar dan ook andere meningen over ontwikkeld, doordat je dit hebt meegemaakt?
Ik denk dat ik het wat meer loslaat, ja. Kijk, ik heb altijd, ook qua relaties, zeg maar, heb ik vriendjes en vriendinnetjes gehad. Maar ja, ik vind de term biseksueel vind ik altijd een beetje ranzig, ik weet niet waarom. Maar dat stigma was natuurlijk wel dat als je dan bij Defensie zit, dan ben je gay, als vrouw. Dat. Dus dat vond ik wel eens jammer, dat het dan uiteindelijk inderdaad dan een relatie had met een vrouw, dat mensen zeiden, oh ja, maar dat snap ik dan wel. Dat ik, nou, het slaat echt helemaal nergens op. Niet alle vrouwen, sterker nog, het grootste... de grootste groep is helemaal niet gay. Dus dat is een onzin. Dus dat, daar heb ik wel eens een beetje tegen gevochten.
Nou, toch nog een beetje vechten dan.
Ja.
Ja. Je bent ook in Bosnië geweest, omdat ik even met vechten. En dus in Irak, hè?
Ja.
En jij dat je daar best ook wel... Nou, hoe was dat? Is er iets wat je zegt, nou, dit heeft jou wel indruk gemaakt?
Ja, toen ik bij Defensie ging als 17-jarig meisje, deed ik dat ook inderdaad, want ik zei, ja, ik vind het heel erg mooi, maar ik deed het ook wel voor het zandzakvullen bijvoorbeeld, weet je wel, dus voor de watersnoodramp en dat soort dingen, dacht ik, ja, dan staan wij daar in ieder geval een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Maar toch ook op wereldniveau, dus dat je in ieder geval ergens een vredesmissie draait, dat was Bosnië ook, een vredesmissie. Dus dat je daar mensen gaat helpen, we hebben daar huizen gebouwd, we hebben daar, mijn zus en ik hadden heel veel knuffels, dus ik heb 2 pallets vol met knuffels vanuit Nederland naar Bosnië laten komen. En die hebben we daar via de Bosnian Child Organization uitgedeeld, dus mijn Pink Panther kon ik echt zeg maar aan een kind daar geven. Ik heb met de Bosnian Child Organization heel veel spellendagen georganiseerd. Dus dan was ik leider zeg maar, van een bepaalde groep kids. Dus echt wel de bevolking daar helpen. Dat was wel, ik denk dat het wel het meest idealistische beeld is wat je hebt als je daarheen gaat. Dat brengt ook frustratie met zich mee. En dat hadden we voornamelijk in Irak wel. Irak was natuurlijk echt nog in oorlog. En uiteindelijk waren wij de laatste Nederlanders die werden teruggetrokken in 2005. Dus wij hebben alle kampen leeggehaald, dus logistieke... onderdeel. En wat ik daar heel erg lastig aan vond, is dat je eigenlijk wappert met een witte vlag, maar dat je niks kan doen om ze te helpen. Dus je ziet heel veel leed, heel veel narigheid, maar daar rij je langs. Zeg maar, dat is niet bij jou. Daar mag je verder niks van vinden. En dat vond ik in Irak heel erg lastig.
Maar moest je daar ook nog steeds trainen? En liep je wel vol en laat?
Ja, zeker. Ja, we hadden, de dreiging was gewoon nog hoog. Wij sliepen dan, als logistiekelingen sliepen we om de nacht ergens anders. Dus de ene nacht in Irak, de andere nacht in Kuwait. En wat deden wij? We haalden alle Nederlandse kampen leeg met onze vrachtauto's. En we reden de volgende ochtend terug naar de boot in Kuwait. Daar zetten we de zeecontainers op. Sliep in Kuwait en de volgende dag reden we weer naar een ander kamp in Irak. Zo hebben wij eigenlijk in 4-5 maanden tijd hebben we al die kampen leeggetrokken. Dus dan zie je wel heel erg veel van de omgeving. Ook, maar je hebt continu een helm op, een scherfvest aan en een wapen voor je borst. Ja, dat is wel wat het is.
Ja. Ja. En was het niet bedreigend voor je? Heb je daar ook nog last van gehad?
Ja, uiteindelijk wel. Ja, dat is altijd wel een lastig onderwerp onder onze militairen / veteranen. Want PTSS begint wel wat meer bespreekbaar te worden. Maar er is ook wel een stukje gêne nog, denk ik. Want iemand anders heeft het eigenlijk per definitie altijd erger meegemaakt dan jij. Maar goed, iedereen slaat dingen anders op. En bij mij kwam er, bij de geboorte van mijn eerste kind, kwam dus blijkbaar die PTSS opzetten. Die ik niet meer had verwacht.
Maar opeens ben jij heb je iets heel kwetsbaars.
Ja.
Heb jij op aan. Hè? Op de, toen je dat gezet.
Ja.
En dan opeens zeggen, wow, jij weet natuurlijk ook de andere kant heel erg goed.
Ja, we leven natuurlijk allemaal in een vorm van schijnveiligheid. Hè? We weten allemaal dat het mis kan gaan, dat de bom kan vallen, maar dat gebeurt niet. Dus dat is onze schijnveiligheid, zeg maar. En wat ik in Irak vooral heel erg naar vond, was het kinderleed. Dus de kinderen in pyjamas op straat, de kinderen die werden ingezet voor bijvoorbeeld een bomaanslag, dat soort dingen. En ineens heb je zelf een kind. En dan denk je, oh, wacht even. Dit is heel gek. Ja. Maar goed, dan krijg je eerst een diagnose postnatale depressie. Want dat is natuurlijk makkelijk, want je had eerst een dikke buik en nu niet meer. Dus dan zal dat het wel zijn. Dus dat heeft echt nog wel even geduurd, hoor, voordat die PTSS überhaupt ook ter sprake kwam. Maar goed, die is nu helemaal in remissie. Die heb ik goed behandeld, dus dat is heel prettig. Ja. Maar het blijft wel eens dat je soms te veel relativeert. En ook naar de kinderen toe. Dat een kind dan huilt omdat ze Barbie stuk is. En dat ik dan gewoon denk, ja, maar ja, in Irak hadden ze helemaal geen Barbie. Dus daar hadden ze zelf geen benen meer. Weet je wel, dat is, ja. Het verhardt je soms wel een beetje. Ja.
Ja. Ja. Ja, maar toch is het wel heel erg. Ja. Ja, iedereen maakt wat mee en daarom heb je toch conclusies die je dan trekt natuurlijk. Met gevolgen, met hoe jij met dingen omgaat.
Ja, het is mijn beeld van de wereld.
Ja, precies.
Als je weet hoe iets ruikt wat heel erg naar is, zoals een oorlog, ja, dat neem je toch mee.
Ja. 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 En ik denk dat jij dan ook heel veel mensen begrijpt die dus vluchten en hierheen komen om het te proberen misschien.
Ja, want dat vind ik wel eens lastig. Ik woon in een huurhuis en ik ben eigenlijk op zoek naar een eigen plek. En de discussie over statushouders is natuurlijk altijd wel eentje. Dus ik heb bij mij aan de overkant wonen ook mensen uit de Oekraïne. En ik kan daar dan niet naar kijken en denken, jij hebt mijn woning ingepikt. Ik kan echt denken, jeetje, wat heftig. Wat moet je daar voor ellende hebben meegemaakt om huis en haar te verlaten en hier in een gek land ineens te gaan wonen. Dus daarin ben je misschien wel wat milder. Ja. Natuurlijk baal ik er nog steeds van dat ik niet een eigen huis heb, maar het is wel. Ik snap wel dat die mensen hier ook gewoon een plek nodig hebben. En dat vind ik ook bij het krijgen van kinderen. Want kinderen vragen heel erg open, maar mama, waarom is daar dan wel oorlog en hier niet? Of waarom is er daar dan honger en hier niet? En dat je echt denkt, oh, maar dit kan ik helemaal niet uitleggen. Wat gek. Ja, dat is ook heel raar, weet je wel, zo. Ja, dus dat, ja. Dus kinderen kijken daar veel onbevangener naar. En wij vinden het normaal dat in het derde wereldland dat daar oorlog is. Maar, en honger en dat soort dingen. Maar waarom dan?
Ja. Nou, nu zit ik dan weer, hè, als ik jou dan hoor zeggen, dan denk ik, derde wereldlanden.
Hoezo derde wereld?
Exact alleen, dat. Alleen om dat we dit, hè, dat is net als op hoog en laag opgeleid. Ja. Dat is ook niet. Het is theoretisch, praktisch, weet je. En ja. Het zijn allemaal landen en andere continenten.
Ik vind het mooi dat kinderen met zo'n vraagje eigenlijk aanzetten. Dat je denkt, oh, wacht even.
Dat wil wakker worden.
Ja, maar dit is hoe ik het heb gekaderd. Hoe ik het voor mezelf overzichtelijk heb gemaakt. Zodat ik begrijp waarom de ene helft van de wereld in de fik staat en de andere niet. Maar dat klopt helemaal niet. Dat is gewoon heel gek. Ja,
ja, nou, mooi hè. Je bent gestopt met Defensie?
Ik werk nu als burger. Ja, ik ben gestopt bij Defensie omdat ik het... ik vond Irak heftig. En als vrouw is dat lastig omdat je best wel. Omdat er zijn gewoon vaker conflicten in moslimlanden. En de plek van de vrouw is daar gewoon anders. Mm-hmm. Dus ook ik moest vaak mijn plaatsvervanger naar voren schuiven. Omdat ik zelf gewoon niet het gesprek aan kon of mocht gaan daar met de locals. En toen dacht ik, ja, wil ik dit? Want mijn idee was eigenlijk om tot mijn 56ste, dat was toen nog 56, gewoon in dienst te blijven. En daar oud te worden. Maar eigenlijk door die ontwikkeling van dat ik dus naar oorlogsgebieden ben geweest, dacht ik, ja, moet ik dit wel willen? Ik denk dat ik er toch maar uit ga. Weet je dat? Maar ja, wat ga ik dan doen? En toen kwam ik een piloot tegen. Dat is helemaal wel leuk. Ik ben vrij impulsief namelijk. Dus toen heb ik dat eens eventjes uitgezocht. Maar ja, ik had MAVO. Dus ik werd eigenlijk belemmerd in wat ik dan wilde gaan doen. Dus toen heb ik op volwassen leeftijd mijn HAVO gedaan. En toen ben ik gaan vliegen. Ja.
Ik ben al gaan vliegen.
En ik letterlijk weggevlogen met Defensie.
Waar heb je de opleiding?
Dat heet EPST. Dat is European Pilot Selection Training. Dat is in Oxford theorie. En in Phoenix, Arizona doe je dan de praktijk. Dus ja, dat was super vet. Dat is wel een beetje binder dan net. Ik had de t-shirt, zeg maar. Ja, dat was een hele mooie tijd. Het was ook wel wennen trouwens hoor. Want ik kwam natuurlijk met een hele groep burgers. Ging ik ineens een opleiding doen. En ik was als sergeant gewend dat als ik links zei dat de groep links ging. En dat was niet waar.
Nee, joh. Nee. Leuk dat je denkt aan burgers, hè? Want zo denk ik natuurlijk nooit dat wij allemaal burgers zijn. Maar dat is een heel duidelijke defensie. Heb ik dat echt geleerd? Ja. Zo van, oh, wil je denken?
Ja, en dan niet van, oh, burgers, maar zeg maar. Maar
sommigen wel, hoor.
Oh, nou ja, dat heb ik dan niet zo ervaren. Maar ja, we hadden het ook altijd over burgerkleding. Dat was mijn spijkerbroek. En heb je wel burgerkleding bij je, weet je wel? Dus het is gewoon echt een taal die je helemaal eigen is gemaakt. Dus bij die pilotenopleiding vond ik het ook wel prettig dat het ook met een tenue was, met een bepaald uniform. Ik
hou wel van
uniform. Ja, ben ik wel blij. Dus ook bij scouting. Heel fijn. Een uniform.
Oh, dat doe je ook.
Dat doe ik ook, ja. Ik zeg ook altijd, het ligt heel dicht bij defensie, maar weer alleen geen scherpe munitie. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar ja, ik hield wel van het hele geïnformeerde. Ja, toch een stukje gelijkheid, denk ik. En dan misschien ook een stukje onzekerheid over dat. Ik had vroeger niet echt merkkleding en dat soort dingen. Dat was. Dat deden we niet zo heel erg aan. Uiteindelijk wel een Levi's broek en dat soort dingen. Maar ik ben niet van de merken en daarin het onderscheid maken van. Oh, kijk, ik heb Ralph Lauren, dus ik ben beter dan Zeeman. Dat spuug ik een beetje. Ja. En als je dan allemaal hetzelfde uniform draagt. En het is super overzichtelijk, want je hebt een naamlint op je borst, dus iedereen ziet hoe je heet. Je hebt een rang op je schouder, dus iedereen weet met wie die, zeg maar, in contact treedt. Het onderdeel waar je bij hoort zit op. Dus alles klopt, zeg maar. Het is een heel overzichtelijk team.
Dat was fijn voor jou, brein.
Ja. Dus als er iemand binnenkwam, ergens is het ook wel gek natuurlijk. Je kijkt niet iemand in het gezicht aan, maar je kijkt eerst op de schouder van, oh, moet ik hier iets mee? Of kan jij nog even wachten?
Ja. Oh, oké. Okay. Dus zo, grappig.
Maar ik hou ook van hiërarchie. Dat is dan ergens ook precies. Ja. Oh. Op een gezonde manier vind ik het wel prettig.
Oh, interessant.
Ja.
En wat heb je aan de bomen? Wat ben je toen gaan doen? Ben je gaan vliegen? Of ben je anders gaan doen?
Nee, ik ben niet gaan. Ik heb nog even heel kort mijn eigen bedrijfje gehad. Dus ik had wat reclamevluchten gedaan. Met wil je aan het trouwen en dat soort dingen. Puur om de uren nog een beetje. Beetje op te krikken, want ik studeerde dus af en toen was de financiële crisis echt op zijn heftigst. Dus er was gewoon geen plek bij Airlines. Dus dat heb ik wel gedaan en uiteindelijk ben ik bij de ABN AMRO Bank terechtgekomen. Dat ik dus van MAVO ineens naar HBO Universitair was gegaan, kon ik in een hele andere branche terecht en op een ander niveau terecht. Dus dat was wel prettig. En bij ABN AMRO ben ik procesmanagement gaan doen. En dat vond ik leuk. Dat heb ik ook al een jaar of 5 gedaan. Ik hoor ABN AMRO, ja. En dan had ik ook een team. En ook leiding geven. En ik moest voor werk naar India. Dus dat was ook wel een hele leuke. Leuke veelzijdige job. Maar uiteindelijk paste het. De zakelijke wereld die paste niet zo heel erg bij mij. In het begin werd ik als verfrissend ervaren. Dus dat ik dan. Zei van, oh, bij Defensie doen we het zo. En later werd het wel, ja, dat weten we nu wel. Nou, dat moet ik maar weer doen.
En hoe is het verder gegaan?
Na ABN AMRO ben ik. Ik heb trouwens ook nog wel heel even kort voor andere dingen wat gedaan. Maar na ABN AMRO, ik ging in de reorganisatie. Ik was in verwachting van mijn tweede kind. En toen moest ik verplicht een cursus volgen van werk naar werk, heet dat. Dat moest al vanuit ABN AMRO. Dus dan moest ik verplicht gaan bellen op vacatures. En uiteindelijk zag ik een vacature bij Defensie voor 20 uur in Amersfoort. Dus dat was ook lekker praktisch. En toen heb ik daarop gebeld. En toen had ik uiteindelijk een oud collega zelfs aan de lijn. En die zei, nou, kom maar lekker op gesprek.
Ja, leuk. Ja, leuk.
Dus dat is nu een aantal jaar geleden. En kijk, in 2018 denk ik. Werk ik in Amersfoort als burger bij Defensie tussen al mijn oude collega's.
Ja, hoe is dat?
Ja, heerlijk. Thuiskomen. Ja, echt, je spreekt dezelfde taal.
Ja, en,
heel fijn.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Dat, en jij zei, je hebt ook ontdekt dat je ADHD had, hè?
Ja, dat is pas vorig jaar. Is dat,
ja,
vorig jaar pas.
En, ja. Heeft dat een verschil gemaakt?
Ik ben wat liever voor mezelf.
Hmm.
Ja, ik zie ADHD niet als iets negatiefs. Ik zie het juist als een soort van superkracht. En ik ben er, ik ben inmiddels 42. Ik ben er 42 mee geworden. Dat ging prima. Maar het ging me wel in de weg zitten. Dus ik merkte dat, dat heeft ook niet te maken met hormonen, leeftijd. Nou goed, van alles gebeurt er in je lijf natuurlijk. Dus ik kreeg er last van.
Hmm.
En zodoende kwam ik bij een psycholoog terecht. Want ja, ik ben eigenlijk depressief. Dat dacht ik, depressief. En zij heeft eigenlijk binnen een paar sessies al gezegd, nou, laten we eens kijken naar ADHD. Dus dat was wel... Dus sinds ik dat weet, ik zit nu ook nog in een bepaalde groepstherapie, zeg maar, voor mensen met ADHD die het op een latere leeftijd eigenlijk nog hebben. Ja, dat is gewoon heel fijn. Het is echt dat je denkt, oh... Dus ik zie het nooit als een excuus dat ik mezelf hoor zeggen van, ja, maar dat kan ik niet, want ik heb ADHD. Maar meer naar mezelf toe van, oh, wacht even, dit doe je anders. Deze mensen denken daar op een andere manier over. Dus pauzeer jezelf even, kijk het even van een afstandje. Ja, dat meer. Ja, dat is gewoon wat liever.
En ook, en maakt het ook uit in je moederschap?
Nou, alleenstaand moederschap met ADHD is best een dingetje.
Ja.
Nou, structuur is voor mij heel belangrijk. En kinderen gooien alles door de war. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En je krijgt het ook ineens best wel druk met allerlei dingen waar je normaal gesproken helemaal niet zo druk om maakte.
Zowel?
Nou ja, gewoon zeg maar het voeden van kinderen. Dat moet bij mij dan op een bepaalde manier. Met de schijf van 5 en gezonde voeding. En rust, reinheid, regelmaat. Dat neem ik allemaal heel erg serieus. Dat moeten we om 5 uur eten. Inmiddels is dat gelukkig wat later. Maar je doet jezelf zoveel aan en het lukt niet. Want dat ADHD-brein dat ging me zo in de weg zitten. Dat het me niet lukte om daadwerkelijk om 5 uur te eten en een opgeruimde achtertafel te hebben, waar we ook daadwerkelijk borden neer konden zetten. Dus ik werd steeds een beetje bozer op mezelf en steeds ongelukkiger in mezelf. En zo'n straffende stem die had gezegd, ja zie je, dat kan je ook al niet. En daardoor ben ik eigenlijk bij die psycholoog terechtgekomen. Ik heb een hele heftige scheiding gehad, dat hielp natuurlijk ook niet, want daarin werd er ook heel negatief belicht eigenlijk wie ik zou zijn en hoe ik me zou gedragen, zeg maar. Dus met deze ADHD ja, kon ik wel denken, oh oké, maar dit mag er zijn. Zo. En dan vooral in het ouderschap ook, dat ik wel eens mezelf wil zeggen, jongens, mama is even overprikkeld nu. Even niet. Nee is ook een antwoord. Dat vind ik heel erg lastig.
Hoe ben je bij je dan?
Eigenlijk wel heel erg begripvol. Ja. En mijn oudste die is... Ja, daar kan je ook echt wel goede gesprekken mee voeren. Dus die zei ook wel eens, mama, maar nee is ook een antwoord. Ik dacht, oh, wat erg. dat je kind nu tegen jou zegt, nee is ook een antwoord. Want je doet al zoveel, man. Ga eens even zitten, weet je wel, dat. Oh. Ja. En met dat ga eens even zitten, dacht ik, ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Want mijn trapkast is nog een chaos en de achtertafel is niet leeg. Jullie gymtassen moeten nog gewassen worden en dat. En daar heb ik nu wat meer rust in. Ik heb inmiddels wel wat medicatie ervoor. En dat helpt mij enorm. Om gewoon wat structuur. En nog steeds zeg ik wel eens, mama is even overprikkeld.
Mooi, dan ligt het toch niet alleen. Dan is het wel van jou. Ja. En dat is even voor kinderen heel fijn.
Maar dat hele boze wat ik wel eens had, dat heb ik niet meer. Omdat ik nu veel eerder kan denken, oh, maar dit nu ga je over je grenzen heen. Dus nu stoppen en even terug. En ja, dat.
Zou het ook mee te maken hebben dat je jezelf niet meer herkent? Wat is dat wat ik nog deze? Die nam ik nog even mee, een stukje dom. Hè? Dat je nu voor jezelf, oké, maar deze nu erkenning voor mezelf, dat is het niet. Het is gewoon dat mijn brein anders werkt.
Ja, zeker.
Dat is natuurlijk ook een heel stuk erkenning. Dan hoef je ook veel minder gefrustreerd, want het mag zo zijn.
Ja, en ook vooral ook nadenken wat er, ja, want ik zie het echt als eerder als een superkracht, dat ADHD.
Maar je kan ook heel veel, hè? Jij doet ook heel veel.
Ja, maar soms gaat het alle kanten op. Dus dan is het voor mensen niet te volgen. En wat ik ervaar in, zeg maar, bij mensen, mensen willen heel graag dingen in hokjes stoppen, heel graag dingen kaderen. En heel vaak, zeg maar, jij bent iets.
Mm-hmm. Dat zit lekker vast.
Daarna is dat niet te doen. Nee, als je ook naar mijn cv kijkt, ik ben taxichauffeur geweest. Nou, natuurlijk die pilootopleiding springt eruit. Militair. Ik heb in allerlei keukens gewerkt, horeca. Weet je wel. Dus ik was altijd wel bezig met iets. Maar altijd verschrikkelijk uiteenlopende dingen. Want ik vind heel veel dingen gewoon leuk. Maar, ja, mensen snappen dat niet. Maar hoe kan je nou? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dus, en soms is het onrust die je opvult natuurlijk. Maar... ik merk dat ik het nu gewoon omarm. En denk, ja, ik vind gewoon heel erg veel dingen leuk. En ik weet nog steeds niet, met 42, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden als ik later groot ben. Geen idee.
Nee, en daar houden zo.
Ja. Ja, toch? Ik zie het wel.
Ja. Ik denk, oh, dat was leuk, dat was leuk, dat was leuk. Maar dat is niet wie je bent. Het is dus gewoon
Wat je al mee hebt gemaakt. Ja, en ik merkte wel, vooral toen ik onzeker was en mijn vrienden die gieren daar nu om, moest ik altijd benoemen dat ik Boeing 737 piloot ben. Dus uiteindelijk werd het een soort van gimmick als we ergens waren, dat mensen zeiden van, ja, maar zij is al Boeing 737, heeft ze al verteld dat ze ook, en ze is ook veteraan. En, maar dat kwam omdat ik mezelf zo klein voelde en zo, eigenlijk dat ik er niet mocht zijn, waardoor ik dus dat soort dingen nodig had.
Ja, precies, maar dat is een toppie sticker, hè?
Ja.
Heel belangrijk, dan zijn ze het zo belangrijk voor een woord eigenwijs.
Het was voor mijn scheiding ook zo, dat ik mezelf op een gegeven moment op het schoolplein hoorde staan en zeggen, ja, ik woon namelijk in die monumentale woonboerderij in de Wezering. Dat was dus mijn zekerheid. Ja. Daarmee presenteerde ik mezelf naar andere mensen toe.
Ja.
Ja, van kijk mij eens. Ja, ik woon in dat hele dure huis. En wij hebben heel veel geld. Weet je? Dat zei je niet letterlijk, maar eigenlijk wel. Ja.
En nu ben je helemaal blij met jezelf.
Gewoon ja. Ja, natuurlijk ook niet altijd. Hè?
Nee,
ik ben heel streng hoor, ben ik voor mezelf. Dus ik heb ook echt wel de wat donkerere dagen, zeg maar, waarin ik mezelf echt wel, ja, echt wel een beetje in de put kan zitten. En depressief vind ik dan wel too much. Maar ja, ik kan dan nog wel een beetje wegzakken af en toe. Maar goed, dat is dus die enorme plus die ik ervaar. Daar hangt dus ook een enorme min af en toe aan. Ja.
Heb jij een tip voor moeders die alleen staan zijn? Dat je nu gewoon met de reis die jij maakt.
Nou ja, wees lief voor jezelf is natuurlijk een enorme grote opdracht, vind ik. Dus die is vrij breed. Maar wees ook lief voor elkaar. Ja, ik zie wel eens moeders met bakfietsen, zweet op het voorhoofd, weet je, 3 kinderen erin en helemaal eigenlijk like a deer in headlights. En wat ik dan nu de laatste tijd wel eens doe, vooral als ze kleinere kinderen hebben dan ik, dan zeg ik altijd, het wordt echt makkelijker. Het komt echt goed. Weet je wel? In plaats van mensen die tegen mij zeiden, kleine kinderen, kleine zorgen. Oh, echt. Mensen vond ik zo. En ik snap het. Ik begrijp wat ze bedoelen. Maar het helpt niet.
Nee.
Dan sta je met poepluiers en borstvoeding. En de één kind naar school. En allemaal helemaal in je. Nou, en dat mensen dat dan zeggen. Dan denk ik, nee. Je aait me over mijn schouder en zegt gewoon, het komt goed. Het wordt alleen maar leuker.
En je doet het al goed.
Potverdorie.
Een hele leuke switch naar, of mis, hoezo leuk, maar de minister van Onderwijs die belt jou op en die zegt, joh, jouw kinderen gaan naar school. Heb jij voor mij een tip wat ik het eerste aan moet pakken om het beter te maken voor de kinderen van nu?
Oh, jeetje. Even kijken hoor. Ja, wat ik zo lastig vind, en dat zie ik nu dus ook met mijn kids op school, is dat er natuurlijk nog steeds heel erg wordt gefocust op de output. Dus op de cijfers, op de... bij ons op school hebben ze bijvoorbeeld sterren. Dan ben je 1 ster, 2 ster of 3 ster. Ja, ik begrijp het, dat je soms dingen moet kaderen. Maar ik vind het lastig. Want wie ben jij nou als kind? En wat breng jij nou voor moois in deze groep? Wat ik net al zei, mijn oudste en mijn jongste zijn totaal 2 verschillende mensen, zeg maar. Die opereren vanuit een heel ander... idee. En de een meer vanuit zijn gevoel, de ander meer vanuit iets anders. En kijk daar nou eens naar. Wat voor groep heb je hier nu? Zeg maar, wat kunnen jullie hier brengen zonder dat jij een 1 sters leven bent en die andere een 3 sters? Wat ik wel mooi vind, mijn kinderen zitten op Dalton onderwijs. Wat ik mooi vind is dat ze kinderen wel aan elkaar linken ook. Dus dat de oudere kinderen met de jongere kinderen dingen doen. Maar toch hoor ik nog te vaak, ik ben slim, want ik heb 3 sterren. Ja, en dat vind ik lastig.
Ja, terwijl de dromers, denkers, voelers en doeners in de klas zitten.
Ja.
Ze hebben het allemaal, maar primair. En waar ga je op aan?
Ja.
Waar motiveer ik jou mee?
En ik ben heel erg betrokken op school. Ik zit in de oude raad, de schoolreiscommissie. Nou goed, ik woon ongeveer op school. Dat is een beetje mijn tweede huis. Samen met mijn beste vriendin Claudia. We doen heel veel dingen. Dus je ziet ook echt heel veel. Dus je ziet je kind ook daadwerkelijk op school rondlopen. En ook stiekem, hè? Dus niet altijd dat ze weten dat je kijkt. Dus je ziet wat het doet met kinderen. Je ziet dat ze gewoon... Ik hoorde mijn dochter op een gegeven moment zeggen, maar ik ben de slimste van de klas. En toen zei ik, maar hoe kom je daar dan bij? Ja, dat wordt ook wel gezegd. Het wordt ook wel benoemd. En zij zit dan ook, zeg maar, op donderdag in een andere klas. En daar wordt ze wat meer uitgedaagd.
Tijdens,
ja. En dan wordt er... Het is misschien een grap of het is misschien een... Maar er wordt ook gezegd, oh ja, Olivier, maar jij gaat nu even naar de slimme kinderen. Weet je, en ergens is daar helemaal niks mis mee. Mm-hmm. Maar ik ken ook meiden en jongens uit haar klas die zich dan dom voelen. Mm-hmm. En dat vind ik jammer. Want het is niet beter of slechter.
Nee, maar haar brein werkt gewoon zo. Dat maar, en eigenlijk denk ik juist dat die kinderen leert dat zij dat in de klas mogen implementeren voor alle andere kinderen die ook zo graag willen doen. Want ik zie echt de prachtigste dingen dan
vaak. Ja, ze werken met robots en met allerlei. Maar gelukkig, ik merkte nu, want laatst zijn ze met z'n allen naar die klas gegaan. Dus wel leuk dat je dat zegt. En toen hebben de kids uit de verrijkingsklas ook echt dingen kunnen doen met hun klasgenoten. Dus ze doen het wel echt heel erg leuk hoor.
Ja, want ik denk dat daar dus de bestuiving meer van, want als je het van een ander kind mag horen, hè, nu hoor ik ook de presentaties die, de internationalisering, en dan worden ze ook presentaties geven, dan kunnen ze op een heel andere manier zichzelf laten zien.
Ja, dat is echt heel erg
zo
leuk.
Rijk.
En slim en niet slim, ik begrijp nogmaals, kijk, en het zijn maar woorden die je ergens aan hangt, als je maar zorgt dat iedereen zich gezien voelt, dat zou ik dan willen meegeven. Laat iedereen zich gezien voelen en... we schreeuwen nu natuurlijk om mensen met hun handen werken. Mm-hmm. Dan moeten we natuurlijk eigenlijk veel meer zeg maar mbo'ers hebben. Maar toch merk je aan alle ouders in de klas dat we toch wel blij zijn als ons kind HAVO of VWO advies heeft.
Ja, dat klopt. Een traptekker kwam hier en die had het over zijn zoon. Zei hij van ja, maar die gaat echt mijn vak niet doen. Hoor. Die moet gewoon lekker leren. Dan kan hij echt wat verdienen. Ik zei, ja, je doet toch goud, je maakt het toch zoiets moois, dat op de trap.
En dat is iets wat anderen vaak niet kunnen zelf. Nou, dat wil je zo iemand niet.
Ja. Het is echt meten en doen en alles. Ik denk, joh, heb daar ook, ja. Maar dan heeft hij dus ook weinig respect. Waardoor hij vindt dat zijn kind het beter. Ja, want als ouder wil je altijd dat het kind het nog beter krijgt dan dat jij het hebt gehad.
Het is denk ik een bepaalde stroming geweest ook. Maar wat als we allemaal gaan studeren? Wat als we allemaal ineens een universitaire opleiding in iets hebben en elkaar allemaal gaan zitten aankijken.
Nou, wie gaat
er dan doen? Niemand kan me die trappen kleden. Want ja, nee, ik heb het boeken geleerd.
Ik heb vieze handen van. Dat is een stukje ook, hè? Vieze handen, je mooie nageltjes en dan...
En dat vind ik voor mijn kids wel leuk, want een andere ouder die heeft wel VWO gedaan en wel gestudeerd. En dus die heeft een hele andere route gevolgd. En ik ben vanaf MAVO opgeklommen naar waar ik nu ben. Opgeklommen, in ieder geval heb ik mijn route gevolgd. Dus je kan ze wel beide kanten meegeven. Het een sluit het ander niet uit. Als je niet meteen studeert of als je nooit gaat studeren, is ook prima. Dus,
kan ook later.
Ja, of niet. Of gewoon, weet je, doe je ding. Ben streetwise.
Nu gaan we erin. Wat zou jij zeggen tegen kinderen die niet graag naar school gaan? En hun ouders? En wat tegen kinderen die wel heel graag naar school gaan? En hun ouders?
Nou, ik zou eigenlijk stiekem wel willen weten waarom ze niet naar school willen gaan. Dat natuurlijk, voelen ze zich niet veilig en gezien. En ga eens kijken als je die twee zeg maar, bij elkaar zet. Misschien kan de een de ander overtuigen. Het zou natuurlijk jammer zijn als degene die niet wil de ander overtuigt om ook niet meer te gaan. Maar in het beste geval zou een kruisbestuiving andersom moeten werken. Maar dat denk ik. Gewoon eens kijken, waar zit het hem in? Voel je je dom? Vind je dingen spannend? Of,
is die vraag wel eens aan jou gesteld toen jij kind was?
Nee.
Wat had je gezegd? Dat is wel een vraag van... vertel. Ik zie dat je niet zo happy bent op school. Ik kijk veel naar boven. Ik zie dat je veel weg bent of veel uit de klas bent.
Ja,
wat heb jij nodig?
Ik denk dat dat al heel veel had geholpen. Überhaupt die vraag. Van zie mij. Dus jij ziet mij. Dus het doet er wel toe. Ik mag er wel zijn. Ik probeer dat met mijn eigen kids ook. Ik had gisteren een gesprek met de jongste. En die had ook iets op school. Dat was toevallig met jou. Op schoolreis was dat.
Ja,
dat is wel een leuk voorbeeld. Ze was samen met een vriendinnetje door het park heen gehupst. En ze was te laat terug bij waar ze moest zijn. En dat kreeg zij deze week terug van haar huidige leerkracht. Jij was de invalleerkracht die dag. Dus gisteren zei ze tegen mij, de juf zei dat wij waren weggelopen en dat we te laat waren.
Weggelopen?
Dus, toen zei ik van, zeg maar, hoe heb je dat dan? En uiteindelijk komt het ook eigenlijk op het goede verhaal uit.
Mooi.
Maar het feit dat ze een podium van mij kreeg, even aan tafel met z'n tweeën over kletsen. Ik zeg, wat zou je dan het liefste willen? nou zit ze eigenlijk wel gewoon in gesprek met de juf. En dan samen met mijn vriendin. En dan jij en dan de moeder van de vriendin op de gang wachten. Dat we even vertellen hoe het daadwerkelijk is gegaan.
Precies.
Ik zei nou, heerlijk. En dan hoeft dat gesprek helemaal niet plaats te vinden.
Nee,
en dan
het idee.
Maar het idee dat ze dat heeft kunnen uiten. En dat ik daar gewoon zeg maar, naar heb geluisterd. Hoef ik het helemaal niet op te lossen voor. Want ik ben een enorme keurlingmoeder. Maar dat hoeft dan niet. Want dat mag niet meer van mezelf. Maar ze voelden zich gehoord en gezien. Ja. En ze dacht, nou, inderdaad. En door. En vervolgens is het ook weer kwijt dan. Weet je? Ja. Dus, dat, ja. Ja, nee. Dus alleen dat al inderdaad. Gewoon even
herkennen. Maar ook wat er gebeurt in taal. Want daar ben ik dan heel erg in. Ze waren wel te laat. Nou, dat was ook bijna niet te doen, want ze zijn te klein voor school of voor de klok.
Ja.
He, dus, maar het was ook helemaal geen
want zij had ze opgeslagen. Ze zei, ik had moeten vragen aan iemand hoe laat het was. Dus
dat vond ik gewoon keurig uitgelegd. Ja, dat vond ik zeker.
Maar uiteindelijk is er een draai gemaakt. Ja. Of in het gesprek is er iets. Want jullie waren ook weggelopen. Of misschien was het de andere kant op gelopen. Of weet je, maar dat had zij ervan gemaakt. Ja, en ik vond het zo belangrijk. En dat haal ik dan ook uit bepaalde van die opvoedboeken. Dat je in ieder geval erkent van wat zij dus heeft ervaren. Dus niet dat ik meteen op had een onzin, want ik kende het verhaal, want ik heb jou namelijk gesproken, want ik was mee op schoolreis, dus ik wist precies hoe het gegaan was, maar het erkennen van, ik denk dat dat gewoon, ik word gepest. Nee, dat is niet waar. Weet je wat? Nee, maar wat maakt dat je dat voelt dan?
En dat, wat is er gebeurd?
Zonder meteen een oplossing te bieden, gewoon even luisteren. Ja.
Mooi.
Ja.
Heel mooi. Ik ga jou twee woorden geven. Jij mag kiezen. Ja? Geïnspireerd of aangeleerd?
Geïnspireerd.
Denk of doen?
Doen.
Lief voor enig kind of één van de kinderen?
Eén van de kinderen.
Droom of voelen?
Voelen.
Elk jaar een andere leerkracht of liever de meerjaren dezelfde?
Meerjaren dezelfde. Hou niet van veranderingen.
Oh, ik zat te denken, leuk, in mijn hoofd had al de conclusie. Oh, door die ene leerkracht zal jij maar zeggen, elk jaar een andere. Grappig.
Ja, inderdaad.
Dat is mijn hoofd.
Ja.
Maar je houdt niet van verandering en daarom kies je daarvoor. Dus dat was dan heel mooi. Want je wist waar je mee moest dealen. Met hoe zij was.
Ja, dat dan weer wel, Grappig. Ik had liever een leuke gehad.
Een meester of een juf?
Meester.
De basisschool of middelbare school?
Ja, middelbare school. Ja.
Wiki de Viking of Pippi Langkous?
Hoewel ik nu wel het heel erg leuk vind om de basisschool van mijn kinderen nu mee te maken. Te denken, maar zo kan het ook.
Oh, wat fijn.
Ja, dus basisschool is wel een hele leuke tijd. Je hoeft minder, je moet minder nog, hè. Dus ja, zo. Wiki de Viking of
Pippi Lak?
Wiki de Viking.
Wat?
Ja, dat vond ik altijd geweldig. Ik vond Pippi altijd een beetje te brutaal. Ja, dat vond ik iemand, daar had ik last van. Maar Wiki was wel, die kon ook echt dingen, zeg maar.
Die was de top.
Ja. En Pippi had geen ouders. Althans, die vader was heel erg natuurlijk afwezig. Dat vond ik ook niet leuk. Dus daar had ik last van.
Heeft hij dan wel ouders?
Ja, die vader. Een hele grote... En die moeder was er ook van. En er was een dorp. En zo, hij hoorde ergens bij. Hmm. Ja, en hij was een viking. Hij had een stempel.
Okay.
Pippi was niks.
Helemaal. Klassica of individueel les?
Klassica.
Kinderen directief benaderen of een volgen? Taal. Je ogen flitsen helemaal op. Vertel.
Omdat ik niet goed ben met cijfers.
Maar ook koud het worden. Toch?
Ja, en taal ben ik overigens ook niet zo erg goed bij. Althans wel in de gesproken taal. Dat gaat me nu inmiddels goed af. Doe ik niet meer stotter, maar... cijfers, die plagen mij echt. Ja, als je me nu iets vraagt om iets uit te rekenen, dan krijg ik gewoon paniek. Verschrikkelijk. Ja, zoals 55 plus 58, dat gaat niet. Want 5 plus 8 is al meer dan 10 en dan haak ik af. Ja, heel jammer.
Het is goed gekomen, dat weet ik.
Als piloot was het ook lastig, want dan moest je een aantal... Natuurlijk gewoon de roos van 360 graden, dan moest je dan... Nou, dat was echt... dat was niet makkelijk, hoor.
Theorie of praktijk?
Praktijk.
Lesuren als strippenkaart op het huidige schoolsysteem?
Ik heb geen beeld bij een strippenkaart. Dus dan kies ik voor huidig schoolsysteem.
Wat vind je aan huiswerk nog niet?
Wat vind ik van huiswerk?
Mm-hmm.
Ik vind er niet zoveel van, geloof ik. Mijn dochter heeft huiswerk. Die zit in groep 7. En soms moet ik er achter de vodden aan zitten en soms doe ik dat niet. En dan laat ik het los en dan ziet ze dat ze iets had moeten doen. Dus dan leer je toch dat je... Ja, als volwassene heb je ook... Ik kreeg gisteravond van jou een mailtje en dat moet ik doornemen voordat ik hier kwam. Dus dat, ja, dat is ook huiswerk. Dus ergens... Ik vind een boodschappenlijstje.
Nee,
ik hou niet van moeten.
Nee, maar, ik ook niet.
En als ik boodschappen doe, dan heb ik ook... Dus het is ook handig als ik een boodschappenlijstje heb. Ik heb een soort huiswerk. Dus ergens bereikt het je wel voor. Dus ja, wat vind ik van huiswerk? Ja, prima. Ja. Maar ik merk wel dat sommige kinderen dus geen ruimte hebben om huiswerk te maken. Dus dan is het wel weer lastig. Mijn kind krijgt alle ruimte en heeft een bureau. En in coronatijd moest ik natuurlijk thuis onderwijs geven. Ook met cijfers. Maar er waren ook kids die hadden dat niet. En dus dan is het makkelijk praten voor mij, zeg maar. Want, ik kan me ook voorstellen
dat... Twee dochters... Zal maar wellicht hetzelfde mee omgaan als...
Dat denk ik niet.
Nou ja, daarom.
Olivia is heel erg gestructureerd daarin eigenlijk. Dus achter de folder aan zitten is eigenlijk één keer zeggen... Oh, heb je nog huiswerk? Oh ja, dan zit ze al. Ik denk dat dan wel niet anders wordt. Ja, maar we gaan het zien. Ja.
Heb jij nog een tip of top of een boodschap? Of iets wat je wil delen?
Jeetje, ja, dat is... Dat, nou ja, goed, ik had jou al even verteld, maar ik heb een boek gelezen...
Jo.
Verlichting voor luie mensen van Paul Smit. Ik ben een redelijke control freak, dus ik wil eigenlijk dat alles altijd gaat zoals ik het wil. En ik heb een hele hoge lat. En door dit boekje kan ik het af en toe gewoon even helemaal loslaten. Want alles ligt eigenlijk al vast.
Heb je daar nog een zin uit?
Nou, niet specifiek één zin. Maar ik had wel van Eckhart Tolle, die heeft ooit gezegd, in het verleden gebeurt niets meer. En daar ging ik over nadenken, want ik leefde best wel een hele tijd met dat vandaag morgen pas leuk is. Mm. Dus ik kon niet zo heel erg in het moment zijn, genieten van wat ik aan het doen was. Maar dan de volgende dag keek ik terug op de dag dat ik dacht, oh, het was wel echt heel erg leuk op schoolreis of op vakantie. Terwijl in het moment was ik dan heel erg bezig met alles wat mis kon gaan en zo. Dus hij zegt, in het verleden gebeurt niets meer. Dus ik begrijp nu wel meer waarom ik dan... makkelijker terug kan kijken, want dan kan er toch niks meer aan veranderen. Weet je wel? Dus dat vind ik wel een hele mooie voor dit boekje. Echt een leestje. En ik ben nu bezig in het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen. En dat de zaakjes en je kinderen blij zijn dat jij het doet. En die is van Philippa Perry. En die heeft echt een hele fijne kijk op het ouderschap. Dus niet met hiërarchie, niet met directiviteit, maar gewoon veel meer... Volg je kinderen. Dat was volgens mij ook een vraag die je net stelde. Maar wat ik heel erg belangrijk vind is de band die ik heb met mijn kinderen. Dus de liefde, de onvoorwaardelijkheid. Je mag er altijd zijn. In plaats van, ik hou pas van jou als jij presteert, luistert of doet wat ik zeg. Ja, dus ik ben thuis niet de baas. We hebben niet een ik ben de baas principe. Ik ben de kapitein van dit schip. Jullie zijn de dekzwammers. Dat zeg ik dan altijd. Dus jullie moeten wel degelijk volgen welke koers ik vaar. Maar we hebben ook wel wat inspraak. En ik ben heel erg geïnteresseerd in jullie mening. Dat. Ja. Dus het is niet elke avond wat willen jullie eten open vraag. Helemaal niet. Maar er is wel op bepaalde vlakken is er wel ruimte en overleg. En,
nou ja, of dat gesprek wat je had zo van, oh je komt terug. Dat die juf dit heeft besproken. En jij het gesprek aangaat van, wat heb je nodig en wat had je eventueel? Kun je volgende keer anders doen?
Ja, dat. Ja. Dus dat is mijn tip. En kijk ook vooral, en dat is in dit boek ook, zeg maar, kijk ook vooral wat er in jouw jeugd, wat jou stoorde. Parkeer dat en projecteer dat niet mogelijk op je kinderen. Ik denk dat dat heel mooi is. Ja.
Ik denk dat dat een hele mooie is.
Ja, mij af te sluiten.
Ja, zie je niet?
Holla. Heel ontzettend bedankt voor een mooi gesprek. Ja, superleuk om te doen. Jij ook bedankt.
Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!